Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
We moeten het met je hebben over de zijderoute. Niet de historische route die je kent uit de geschiedenisboeken, nee, over de nieuwe zijderoute. Het grote Chinese project dat 10 jaar geleden van start ging.
2013, 我访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时, 分别提出了建设丝绸之路经济带。
Je hoort hier de Chinese president Xi Jinping, die zijn landgenoten bijpraat over zijn Belt and Road Initiative, zoals de nieuwe route wordt genoemd. In het filmpje, utopische beelden van een prachtige wereld, vrij van oorlog en armoede, ontvouwt Xi Jinping zijn visie op het project. Maar wereldwijd is men over dat Belt and Road Initiative niet alleen enthousiast, maar ook bezorgd. In deze aflevering kijken we wat 10 jaar na de start de nieuwe zijderoute China en de rest van de wereld heeft gebracht. Dat doen we met John Boy Vossen, China-kenner van BNR Nieuwsradio, en Jean Dome, algemeen verslaggever bij het FD. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
Ik had ooit een schoolgenootje toen ik school voor journalistiek studeerde. En die ging in 2007 ging die naar China, omdat hij helemaal idolaat was. En hij vertelde me over zijn verhaal. Ik zei, dat China, wat gaaf. Ik kende China gewoon puur als land, maar voor de rest wist ik er niks van. Toen dacht ik, dat klinkt eigenlijk wel tof wat hij gaat doen. Hij ging de taal studeren. En toen ben ik in 2008 ben ik zelf ook 7 weken in China geweest. Om te kijken, ik wil eens even kijken, is China iets voor mij? Toen heb ik 8 weken les gegeven, Engelse les. En na 1 week dacht ik van, ik wil dit ook. Ik wil gewoon de talen, ik wil de cultuur kennen, alles. En toen heb ik 3 jaar lang geld opzij gezet. En toen heb ik in 2011 besloten om mijn baan op te zeggen en lekker naar China te gaan. En toen heb ik 1 jaar in Beijing gewoond, aan Tsinghua University, een soort van de Harvard/Yale van China, om de taal te studeren. En een jaartje later was mijn geld ongeveer op, dus ik moest terug naar huis. Ik had ook een vriendin hier, dus dat is ook een belangrijke reden natuurlijk. En sindsdien ben ik, ik wilde ongeveer elk jaar wel even teruggaan. Dat ging niet altijd geldtechnisch. Ik ben er wel, denk ik, nog een keertje 6 geweest sindsdien.
Dit is John Boy Vossen. Hij werkt voor BNR en zoals je hem al hoort vertellen, is hij gefascineerd door China sinds hij daar de eerste keer voet aan de grond zette.
Op het moment dat ik in China aankom, dan is er een bepaalde geur die iets bij mij triggert. Ik loop dan daar en dan komt er een geur die typisch voor mij China is. Het ruikt altijd een beetje alsof iemand aan het barbecue is met heel veel pittige kruiden. En dat ruikt een beetje alsof het een beetje verkoold, verbrand is, maar op zo'n manier dat het me enorm triggert. Dat is de geur. Maar ook de mensen. Het is zo'n aparte cultuur als je er nooit mee te maken hebt gehad. Dat op het moment dat je daar met mensen spreekt, ja, nu kan ik me... ik ben nog niet vloeiend, maar ik kan toch aardig goed Chinees spreken. Staan ze heel erg open voor je. Ik ben een paar keer in plekken geweest waar ze nauwelijks Engels spreken. En als ik dan Chinees met ze ga praten, dan merk je gewoon dat ze best wel open zijn. Dat ze willen het niet hebben over de problematiek met de politiek, maar gewoon over hun leven. En dat fascineert me, dat ze heel erg open zijn. Daar, als je bijvoorbeeld binnenkomt, dan zeggen ze, kom gewoon bij ons eten. Je kunt daar gewoon binnenvallen en zeggen, je gaat gewoon met ons mee eten. In Nederland moet je een afspraak maken en dan hoop je dat je over 2 weken bij iemand kunt gaan eten, bij zo spreken. Ja, die cultuur, die openheid, de taal, de geur. Ja, ik weet niet, ik word heel enthousiast als ik daar ben en als ik erover praat en dat soort dingen.
Maar hij is hier niet om iedereen van zijn liefde voor China te overtuigen. Hij komt vertellen over de nieuwe zijderoute. 10 jaar geleden kondigde Xi Jinping het enorme project voor het eerst aan. De gedachte achter het initiatief ontstond al eerder.
Ja, daar moet je eigenlijk toch al 15 jaar terug in de tijd. We hadden natuurlijk de economische crisis in 2008. En wat je merkte was dat het Westen, Europa, Amerika daar behoorlijk last van had. We kennen natuurlijk de cijfers en de getallen en de werkloosheid, et cetera. China ging daar best wel goed mee om. Ze hadden er wel iets last van, maar eigenlijk economisch gezien hadden ze er een stuk minder last van dan wij hier in het Westen. tot 2008 à 10 was eigenlijk het credo binnen de Chinezen. We willen niet te ver ons hoofd boven het maaiveld uitsteken. We gaan gewoon rustig opbouwen, economisch gezien. Toen kwam die crisis en zagen de Chinezen, ja, maar wacht eens even, wij kunnen best wel wat. Wij kunnen best wel zelf gewoon ons eigen ding doen. Fast forward, 2-3 jaar later, werd Xi Jinping officieel president van China. En op een gegeven moment, hij was best wel iemand die ook heel graag een soort van wedergeboorte van China wilde. Hij wilde eigenlijk dat China weer het the center of the world werd. Wat hij deed, was zijn allereerste grote project verkondigen. Dus Shuzhou-Zhulu, de nieuwe zijderoute, in Indonesië en Kazachstan. En het doel daarvan was om ook economisch gezien China weer verder te ontwikkelen. De economie van China had continu double digits. Dus continu 10%, 11%, 12% groei. Totdat dat op een gegeven moment ging afkalven. China had een enorm overschot aan buitenlandse valuta. Maar ook dat continu die binnenlandse markt oververhit raakt. Ze bleven maar bouwen. Wegen, vliegvelden, gebouwen, et cetera, et cetera. Wat je zag was, ja, op een gegeven moment, je kunt maar zoveel woningen bouwen. Aha. Je kunt maar zoveel wegen aanleggen. Dus ze wilden eigenlijk kijken hoe zij eigenlijk dat overschot dat ze hadden, konden gebruiken. Dus keek ze naar het buitenland.
Ja.
En nou, dit was een van die projecten daarvoor.
Inmiddels wordt die nieuwe zijderoute The Belt and Road Initiative genoemd. Zijderoute vond men te veel naar het verleden verwijzen. En mocht je denken dat het een georganiseerde handelsroute is, dat is het niet. Het zijn vooral heel veel verschillende infrastructurele projecten in heel veel verschillende landen. Van Kenia tot Italië en van Kazachstan tot Peru.
Je moet je het eigenlijk zo voorstellen. In de ogen van China was de hele mondiale infrastructuur vooral gericht op het Westen. Dat spullen vanuit Oost-Azië snel op Europese en Amerikaanse markten komen.
Is dat ook zo?
Nou, dat weet ik niet. Je ziet wel dat de verbindingen van en naar China konden wel beter. En waar China zich zorgen over maakte, was dat ook wanneer China geïsoleerd zou raken, zijn er dan wel voldoende mogelijkheden om spullen aan en af te voeren. Dus ze hebben een ambitieus plan gemaakt. Dat kon ook omdat ze heel veel geld hadden. En China is eigenlijk nadat, gaan we terug in de geschiedenis, Deng Xiaoping, vorige Chinese leider, eind jaren 70, China heeft opengesteld economisch. Zijn wij er als de kippen bij geweest om productieplaatsen, fabrieken naar China te brengen. En dat is heel goed gelukt, maar daar zijn ze ook enorm rijk door geworden. Dus China werd steeds rijker daardoor. En beschikte over enorme financiële reserves. Die ze op een gegeven moment zijn gaan gebruiken om te investeren in infrastructuur.
Dit is mijn collega Jean Dome. Hij is algemeen verslaggever voor de krant en weet heel veel van China. De nieuwe zijderoute werkt zo. Landen kunnen bij China aankloppen om geld te lenen voor een infrastructureel project. Zo wordt de groep van landen die bij het Belt and Road Initiative betrokken zijn, steeds groter.
Wat die Chinezen eigenlijk doen, als je goed kijkt naar hun aanpak, dat is dat ze denken, we willen graag een spoorlijn van A naar B hebben. Of we vinden een goed idee als er een nieuwe haven wordt gebouwd in een Afrikaanse plaats. En veel van die regeringen in die landen vinden het ook een goed idee. Die doen dat dus. Als China verstrekt dan een lening, vaak is ook de voorwaarde eraan verbonden dat het werk dan wordt uitgevoerd door Chinese bedrijven. En dat is een groot voordeel voor China, want er is nog wat overcapaciteit bij, denk aan grote Chinese constructiebedrijven. En dankzij al die projecten zijn ze ook van werkgelegenheid verzekerd. Maar als je nu vanuit de helikopter ernaar kijkt, wat gebeurt er dan eigenlijk? De regering in bijvoorbeeld Kenia leent geld. En op het moment dat ze dat geld binnenkrijgen, dan moeten ze het eigenlijk meteen weer inleveren bij een andere Chinese brievenbus om het project uitgevoerd te krijgen. Dus je kan ook zeggen dat het tamelijk geniaal is wat ze in de stijgers hebben gezet. En daar zijn ze nu 10 jaar mee bezig. Het is niet alleen positief, maar dat is wel hoe het in principe werkt.
Deze landen worden dus veel afhankelijker van China.
Klopt, dat is ook onderzocht. Het is niet in alle landen even dramatisch, maar je kan zo een lijstje maken van landen die in hoge mate van China afhankelijk zijn. Nou, daar staan er nog wel op. Djibouti, daar is ook een Chinese marinebasis. Een land als Laos is een berucht voorbeeld. Uit recent onderzoek kwam naar voren dat Laos een land is dat zeer hoge schulden aan China heeft. De schuld aan China bedraagt 65% van de omvang van de economie, van het bruto binnenlands product. Dan heb je het wel over, in zekere zin, een kwetsbaar land met een relatief weinig inwoners vergeleken met China, kleine economie. En ook de vraag of het allemaal terug kunnen betalen. Daar kun je wel zorgen over maken. Nou, een paar jaar geleden hadden we een bijzonder geval aan de hand. Sri Lanka, daar zat een ambitieuze president. Die wilde een grote haven bouwen. En nog een stadion en een luchthaven. Het zuiden van het land. Eigenlijk niet zoveel activiteit was. Die heeft daarvoor veel geld geleend. Dat land is in de problemen gekomen. En uiteindelijk, om van de schuld aan China af te komen, hebben ze toen besloten die haven van de plaats Hambantota voor 99 jaar in bruikleen naar China te geven. En dat leidde tot grote zorgen in India, een concurrent van China, maar ook in de Verenigde Staten. En die zeiden, ja, wacht eens even, zou dit niet opzet kunnen zijn? Zou er niet sprake kunnen zijn van debt trap diplomacy, van schuldendiplomatie? Van we lenen heel veel geld uit, dan kun je het niet terugbetalen. En dan zit je als het ware in ons web. En dan moet je China als een soort spin voorstellen. En dat was een verhaal dat met name een jaar 5 geleden veel opgeld deed. Daar werd veel over gesproken.
En hoe is dat afgelopen?
Ja, ik denk dat onderzoekers die kijken, die zeggen, nou, er zitten wel degelijk negatieve kanten aan de manier waarop China geld uitleent. Het is heel risicovol. De rente is ook vaak hoog. Vaak wordt onderpand geëist in de vorm van grondstoffen of een project. Maar het lijkt toch niet zo te zijn dat China er echt op uit is om die landen in de val te lokken. Waar het eerder op lijkt, zeggen onderzoekers nu, is dat China eigenlijk niet goed kijkt. Je zou zeggen, het is misschien een vorm van amateurisme. Ze kijken niet goed naar de levensvatbaarheid van de projecten die ze uitvoeren.
Hoe gaat dat dan? Want stel, ik ben een land en ik wil een lening van China, dan doe ik een aanvraag.
Ja, en dan is de hoop dat ze ja zeggen. Ja, en een van de verschillen is wel, als je dus kijkt naar, nou, je hebt internationale partijen die geld uitlenen. Denk aan de Wereldbank, aan het IMF. Maar belangrijk, ook als je zaken doet met westerse landen, is dat wij zeggen, nou, is er sprake van goed bestuur? Hoe staat het met corruptie? Het Westen kijkt ook wat naar mensenrechten. He, dus dat soort zaken. En China had de naam eigenlijk niet zoveel kritische vragen te stellen. Dus de Chinezen zeiden, nou ja, de gedachte in ieder geval bij andere landen was van, je kan makkelijker geld krijgen. Geld dat ze dan vaak niet van andere instanties konden krijgen. Alleen waren de voorwaarden van China dan eigenlijk wat slechter, maar dat namen ze dan op de koop toe.
Er zijn nog andere redenen voor kritiek. Zo zou China met het Belt and Road Initiative te veel invloed krijgen, klinkt het. En ook op de projecten zelf is nog wel wat aan te merken, vertelt John Boy.
Dus wat je ziet is dat in heel veel landen er wel projecten zijn gestart. Alleen dat die samenwerking tussen al die projecten niet altijd aanwezig was. Waarbij er soms in bijvoorbeeld land A een weg werd aangelegd, maar in land B nog helemaal niet was begonnen met een aanleg van een weg die daarop aansloot. Dus wat je nu heel erg ziet is dat er in best wel veel landen wel een ontwikkeling gaande is qua bouw van wegen, vliegvelden, et cetera, maar dat er ook genoeg landen zijn waarbij die projecten die gestart zijn, ja, of nog geen einde kennen, of waarbij de kwaliteit best wel te wensen overliet. Want wat ook meespeelde is dat China heel graag eigen aannemers aannam. Dus de Chinese aannemers gingen dus naar die landen om te bouwen. Ze wilden liever niet dat de plaatselijke aannemers daarmee aan de slag gingen. Je ziet dat een aantal landen wel een ontwikkeling was qua groei van de vliegvelden, et cetera, maar dat dan ook een aantal landen eigenlijk, ja, er niet zo heel veel aan hebben gehad. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Italië. Italië is een van de G7-landen. Zij zijn een van de weinige West-Europese landen die zijn aangesloten bij die zijderoute. Afgelopen week zei de premier van Italië, Meloni, van ja, wij willen misschien wel nadenken om uit die zijderoute te stappen, omdat we eigenlijk niet zien wat het ons heeft opgeleverd de afgelopen x aantal jaren.
Maar als je dan zegt als Italië, want je zegt het is niet echt een route. Mm-hmm. Het is een route, maar het is niet echt een route. Als Italië dan zegt, we stappen eruit, wat betekent dat dan eigenlijk?
Het is niet zo dat China dan meteen helemaal uit Italië stapt. Het betekent alleen dat bepaalde onderdelen op dat moment niet doorgebouwd kunnen worden. Ja. Alleen Chinezen zijn behoorlijk flexibel. Dat bijvoorbeeld met Italië gaan ze wel onderhandelen. Oké, maar wat willen jullie dan wel? Dus ze zijn heel erg continu bezig van, oké, maar jullie willen dit niet. Wat zouden jullie wel willen? Dus zij zijn heel flexibel in hun de onderdelen die zij zelf misschien nodig hebben om een andere machine dan toch te krijgen.
Wat zie je eigenlijk, in het buitenland heb je dus ook wel weerstand tegen die hele route en tegen de Chinese invloed. Mm. Hoe zit het eigenlijk in China zelf? Hoe staan de Chinezen hier tegenover?
Laat ik zeggen, de mensen die ik spreek, mijn vrienden en kennissen, maakt ze eigenlijk niet zo heel veel uit. Ze zijn niet per se bezig met de nieuwe zijderoute. Ze zijn allemaal behoorlijk nationalistisch. Dus ze willen heel graag dat China een groot land wordt, een wereldmacht wordt of is. Het is iets waar ze heel erg trots op zijn, wat ze ook heel erg naar voren dragen. Dat hoor je ook op de tv of op de radio, hoor je daarover. Maar de meeste Chinezen halen gewoon op, omdat ze denken, ja, maar ik ben nu bezig met mijn leven. Ik wil gewoon dat ik het goed heb. Ik wil dat mijn kind het goed heeft. Ja, en of wij nou in Djibouti of in Indonesië een nieuwe weg gaan aanleggen. Ja, wat heb ik daaraan?
Een belangrijke reden waarom landen zich nog steeds bij China melden met nieuwe projecten zijn de soepele kredieteisen. China neemt het namelijk een stuk minder nauw met zaken als mensenrechten of het milieu. Al is dat laatste wel steeds belangrijker aan het worden, ook in China.
Ik was zelf voor de tweede keer in Beijing in 2011. Nou, de smog daar was echt heel, heel sterk. Ik had echt last van mijn keel. 10 jaar later zie je dat ze echt wel stappen hebben gezet om te zorgen dat die smog minder wordt. En dat zie je in de rest van China ook, omdat er is een bepaalde ontwikkeling. Economische ontwikkeling is al gaande. Dus mensen die daar wonen denken, oké, ik heb een mooi huis. Maar ik wil bijvoorbeeld ook dat ik een mooi park heb waar ik bijvoorbeeld met mijn kind kan lopen. Ik wil niet alleen maar in de smog zitten. Dus de Chinese overheid ziet dat ook. Dus binnen China zelf is er daadwerkelijk een verandering gaande, waarbij de Chinese overheid heel erg inzet op die duurzaamheid, om de verbetering. Buiten China zal China het ook belangrijk vinden, maar hebben ze natuurlijk binnen China zelf minder last van. Mm-hmm. En zij willen natuurlijk heel graag die handel drijven met landen. Dus die eisen die ze stellen, is ook iets wat aan het veranderen, maar is nog niet bijvoorbeeld hoe wij het Westen hier tegenaan kijken. De investeringen die bijvoorbeeld China deden, daar is best wel veel kritiek op geweest, omdat er weinig controle was, omdat er dus de kwaliteit slecht was. Maar ook de impact op bijvoorbeeld die landen waar ze wegen aanlegden of gebouwen neerzetten. Dat levert natuurlijk ook gewoon milieubelasting op.
Ja.
En kritiek dus van de mensen in die landen zelf. Nou, daar was China niet dol voor. Zij dachten op een gegeven moment ook, oké, wij kunnen wel door blijven drammen en die wegen aanleggen zonder dat we luisteren naar de mensen die daar wonen. Of we kunnen toch proberen in ieder geval een beetje te luisteren, zodat ze ook het beeld dat ze hebben van ons als Chinezen, dat wij niet als een soort van kolonisten hier gezien worden, maar ook proberen te helpen daadwerkelijk het leven te verbeteren daar. Dus je ziet wel dat de afgelopen paar jaar die shift ook al bij Chinezen is gekomen. Alleen het economische belang is natuurlijk wel nog steeds groot. Dus ze zullen, vermoed ik, nog steeds het economische belang nog boven de duurzaamheid op dit moment stellen. Alleen het is wel een klein beetje aan het aanpassen. Waarbij je wel ziet dat bijvoorbeeld een duurzaamheid en dergelijke wel een rol begint te spelen. Een grotere rol begint te spelen. Sowieso de afgelopen paar jaar.
Ja. En daarmee win je natuurlijk ook weer sympathie, ook in het Westen, als je daarop inzet.
En niet alleen het Westen natuurlijk. Want ja, wij kijken natuurlijk heel erg vanuit onze westerse bril. Alleen, wij zijn maar eigenlijk, als je puur naar het aantal inwoners kijkt, toch een klein onderdeel van de wereld. En Azië, Afrika zijn het is natuurlijk veel belangrijker voor China, als je puur kijkt naar het aantal inwoners, maar ook natuurlijk de toekomst. Afrika is natuurlijk ook enorm aan het ontwikkelen. Dat zien de Chinezen ook. Dus zij denken, ja, tuurlijk is het Westen op dit moment nog belangrijk. Maar vermoeden dat het de toekomst in Azië ligt. En met China hopelijk als het middelpunt, waarbij dan al die landen zich misschien aan ons optrekken, maar waarbij wij ook onze politieke, economische, sociale invloed kunnen aanwenden om daar misschien ook nog wel iets uit te kunnen halen.
Of we het nu over 10 jaar weer over het Belt and Road Initiative zullen hebben? Jean denkt van wel.
Je ziet dat Belt and Road, ondanks alle kritiek, China een enorme invloed heeft opgeleverd. China vindt het belangrijk om gehoord te worden op internationale podia. China vindt het belangrijk dat landen begrip hebben voor China, maar ook die aanpak het liefst steunen, het land steunen. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat China daardoor toch een, wat hofhouding is misschien wat overdreven, maar er is een hele verzameling landen heeft het om zich verzameld, die wanneer het zo uitkomt bereid zijn China ook wel de hand boven het hoofd te houden of te steunen. En dat komt dichtbij. China heeft ook geïnvesteerd in Griekenland. En van Griekenland weten we dat op een gegeven moment, toen een veroordeling aan de orde was van het Chinese mensenrechtenbeleid, Griekenland daar niet mee instemde. Dat komt natuurlijk in de buurt van wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En dat is wel iets waar je zorgen over kan maken. Want China, en dat heeft ook de Europese Unie op een gegeven moment heeft vastgesteld, deelt niet onze waarden. In een rapport van de Europese Unie een paar jaar geleden werd gezegd dat China een systeemrivaal van Europa is.
En wanneer is het Belt and Road Initiative dan afgerond? Nooit.
Ja, dat is een goede vraag. Misschien wel nooit inderdaad. Je ziet wel dat er is ontegenzeggelijk heel veel infrastructuur geïnvesteerd. En dat is zeker niet allemaal weggegooid geld. Absoluut niet. Dus het leidt ook wel echt tot vaak betere verbindingen. Er is ook onderzoek naar gedaan. Economen hebben geprobeerd te becijferen van, heeft de wereld daar nu baat bij? En het ziet er wel naar uit dat de betrokken landen, maar ook de wereld als geheel, en ja, op zich is dat ook wel logisch. Als je 1000 miljard in infrastructuur investeert, dan zal dat wel een effect hebben als daardoor reistijden korter worden. Nou, dat is ook, daar lijkt het ook op dat dat inderdaad gebeurt. Nou, wat je wel ziet is dat China inmiddels een aantal andere projecten alweer gelanceerd heeft. Maar die hebben toch eigenlijk allemaal tot doel niet alleen om landen te helpen, want ik geloof dat dat zeker wel een van de overwegingen is, maar ook zijn invloed eigenlijk op die manier te vergroten. Dus nee, voorlopig zal dat zeker nog niet afgelopen zijn.
Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over China. Ik ben te vinden op Twitter, @Elfanie. En je kunt ook altijd mailen naar podcast@fd.nl. We vinden het leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Ilse Eshuis en Yildau Bijboer. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.